Het wordt een raceweekend dat we gaan beschouwen waarbij je eigenlijk niet meer weet waar je moet beginnen. Ja, met het feit dat Lewis Hamilton eigenlijk briljant was en het fantastisch heeft gedaan met de sprintrace en uiteindelijk de race in Brazilië, in Sao Paulo. Hij won hem voor Max Verstappen. Maar het hele weekend gebeurde er voldoende. Er is genoeg om over te praten. Dat gaan we in deze pitstop natuurlijk doen met onze man ter plaatse, Rick Spekerbrink. Mijn naam is Etienne Verhoef en dit is een nieuwe pitstop podcast. Rick, waar wil je beginnen? Want het is natuurlijk een soort gekkenhuis geweest en het blijft nu echt gekkenwerk met nog 3 races te gaan.
Ja, dat is een goede vraag, joh. Waar begin je? Dit is echt een weekend geweest vol verhalen, vol nieuws, insinuaties, gekonkel. Maar laten we toch, denk ik dan toch vooral wel echt beginnen bij die race van Lewis Hamilton. Want die was wel echt uit de buitencategorie. En gelukkig maar, want dat moet eigenlijk toch het belangrijkste zijn in zo'n Grand Prix weekend.
Alhoewel het wel het een voor mijn gevoel een beetje met het ander te maken had. Want ik bedacht mij, als Red Bull nou niet zo'n enorm punt had gemaakt van die 85 mm... dan was Lewis niet zo gedreven geweest, niet zo geïrriteerd geweest en niet zo extreem op jacht geweest misschien wel op Red Bull, of niet? Dat was een beetje een soort van een stier met een rode lap.
Nou, 2 dingen daarover. Eén, die 85 mm, ik weet niet of dat nou uit de koker van Red Bull komt. Dat was gewoon een reguliere controle van alle auto's. En dan gaan ze met de centimeter dat opmeten en dat was niet in orde. En 0,2 mm te veel speling. Het is natuurlijk wel zo dat Red Bull wel echt de focus legt op die vleugel van Mercedes. Dat ze daar twijfels over hebben. Gaat eigenlijk meer over iets anders. Maar wat je zegt, ben ik wel met je eens. Ik heb het ook net opgeschreven. Kijk, Hamilton, we hebben het er afgelopen week over gehad. Hij leek een beetje een dood vogeltje na die races in Turkije, in Amerika, in Mexico. Die uitstapte. Geen emotie, een beetje zo'n neutrale blik. En dan komt hij hier naartoe met 19 punten achterstand. Worden er 21. Maar goed, hij pakt een nieuwe motor. Er komt een straf overheen. En volgens mij maakt het iets in hem los. Hij zei het ook als je al die ballen op je afgegooid krijgt, zeg maar, dan is het heel makkelijk om je erbij neer te leggen, om je over te geven en te denken dat het toch niet meer gaat lukken. Maar ja, hij heeft een knuppel gepakt en die ballen weggerost. En een beetje zo van, oké, is iedereen tegen mij? Nou, dan ga ik het eens even laten zien hier.
Dit is de brandstof die Lewis Hamilton nodig heeft. Want Hamilton heeft dit laatste stukje nodig om nog even tot nieuwe hoogtes te komen, lijkt het wel.
Ja, we hebben het natuurlijk vaker gezien, hè, dat hij na een mindere race of mindere periode keihard terugslaat. Hij heeft soms van die tikken nodig misschien om net dat laatste beetje extra wat hij dan nog in zich heeft er ook uit te halen. En echt zo'n sublieme race neer te zetten. Waarbij we niet mogen vergeten dat hij dat ook dankt aan een geweldige auto natuurlijk.
Nee, tuurlijk. En daar zit een nieuwe motor in. En als ik heb geleerd van jou en van Arjan inmiddels, je moet naar Max luisteren wat hij zegt. Max na afloop bij de Formule 1 camera's, daar stond hij voor in het Engels. En toen reageerde hij als volgt op die race.
Yeah, you could clearly see when they take a fresh engine, you know, it gives them a bit more power. So hopefully now in the coming races that will die down slowly. But at least it was fun, you know. Of course, I would have liked to win, but realistically I think this was a good result.
Hij zegt eigenlijk, ja, weet je, we wisten als ze een nieuwe motor hebben, dan zijn ze snel. Dan zijn ze sneller dan wij zijn. Maar die motor van Mercedes gaat ook sneller in kracht afnemen. Dus ja, met nog 3, de vraag is, redt hij dit nog 3 races? Dat is de grote vraag natuurlijk. Is het nog net genoeg power of niet?
Ja, inderdaad. Mercedes zegt dat zelf ook. Hè. En na verloop van tijd boet die motor aan vermogen in. Dus die gaat in principe nu de laatste 3 races steeds iets minder sterk worden. En misschien hebben ze hem ook wel een beetje opgevoerd nog hier. Ja, ze moeten wat. Het is de laatste strohalm. Misschien is dat niet helemaal zonder risico. Maar ja, ze hebben gedacht van anders gaat het sowieso niet lukken. Maar ik vond wel Verstappen zeg maar redelijk. Hij zat er niet zo bij van ik maak me hele grote zorgen voor die komende 3 races. Misschien zou hij dat sowieso niet laten zien, maar... Ja, ik meende toch wel enig vertrouwen te bespeuren in de komende weken. Ondanks dat dit toch best wel een tik is natuurlijk.
Ja, maar hij heeft natuurlijk gewoon heel simpel. Hij heeft de komende 2 races, als hij 2e wordt en Lewis Hamilton wint, dan heeft hij nog steeds een voorsprong in het WK-klassement, omdat hij meer races gewonnen heeft. Dus dat verschil heeft hij. Dan moet hij de laatste race wel winnen natuurlijk, maar...
Ja, maar dat zeg jij wel makkelijk.
Ja, nee, ja.
Nee. Nee, maar er zijn natuurlijk een paar dingen die meespelen. We gaan naar warme oorden. Dat is volgens Red Bull toch niet in het nadeel. We gaan naar nieuwe banen. En inderdaad, Verstappen heeft eigenlijk elke keer als Mercedes dan sterker was, die tweede plekken wel afgevinkt. En dat zou misschien op het einde van de rit kunnen helpen. Alleen, je wil het toch niet helemaal op die laatste race laten aankomen. Tenminste, dat vinden wij allemaal hartstikke mooi. Maar zo denkt hij natuurlijk niet.
Nee, je krijgt een beetje het Nederlands elftal gevoel dat tegen Montenegro zich kan plaatsen voor het WK voetbal in Qatar. En dat je dan in de laatste minuten 2 goals tegen krijgt, waardoor je toch nog tegen Noorwegen moet doen in de Kuip. Dat is een beetje het gevoel wat je hier ook krijgt. Je wil het niet op die laatste race aan laten komen.
Nee, toen ze vertrokken uit Mexico was het sentiment ook van we hebben nu 3 tikken op rij uitgedeeld. Brazilië is ook een circuit waar Red Bull het goed heeft gedaan. Verstappen won niet de laatste race, ook een baan op hoogte. Misschien kan hier de voorentscheiding dan plaatsvinden. Maar ja, Mercedes was echt verrassend sterk hier. Dat verbaast eigenlijk iedereen. Hoewel ze natuurlijk inderdaad met een nieuwe motor, ja, dan weet iedereen van die heeft wat extra's. Maar dan nog, ja, dat was echt hoe hij kon inhalen. Dat was, ja, niemand kon het er moeilijk maken behalve Verstappen.
Nee, want we hebben het altijd wel eens gehad over, ja, in deze tijden is het niet meer zo makkelijk om een heel veld in te halen. Maar Hamilton sneed er zaterdag al doorheen in die sprintrace 24 rondjes. Dat je dacht, hoe ver gaat het? Hoeveel rondjes zijn het ook weer? 24. Oh, gelukkig. Want ja, die was zo doorgereden bijna.
Ja, hij was al bij Perez toen bij de finish. Dus ja, nee, dat is echt een groot verschil, hoor, tussen Mercedes en de rest. En het zou toch niet verkeerd zijn als dat allemaal wat competitiever wordt in de toekomst. Maar goed, dat is een ander verhaal.
Ja, nee, maar voor nu maakt het nog steeds. Gelukkig kon Max lang in ieder geval hem voorblijven, voor hem. Uiteindelijk was het gat natuurlijk groot, maar volgens mij Verstappen ook wel de boel een beetje gespaard, toch, richting het einde van de race.
Ja, zeker. Nee, hij zei die banden, het vergt veel van de banden. Omdat hij heeft natuurlijk in die bochten moet hij zeg maar elke keer echt heel veel uit die auto persen om een klein gaatje op Hamilton te houden. Want die gaat anders op de rechte stukken hem voorbij. Ja, dat vraagt gewoon veel. Dus daarna was het consolideren van die tweede plek. Maar hij zei, ja, we hebben gewoon geen fouten gemaakt. We hebben alles hier gedaan wat we konden doen. We kwamen alleen wat tekort. En dus was dit weer dat wat erin zat. Ja, en Hamilton reed natuurlijk ook wel echt fantastisch. Hè. Dat is dat. Ik bedoel, we hebben het over de auto, maar ik zag dat Damon Hill het had over een van de beste raceprestaties ooit in de Formule 1. En dat soort meningen zie ik al meer voorbij komen.
Maar waarom zijn mensen zo, om het op zo'n mooi Engels te zeggen, in awe over wat daar gebeurd is? Waarom hij dat gedaan heeft, zo'n race?
Natuurlijk is het makkelijk inhalen als je zo'n auto hebt. Maar er kan zoveel gebeuren onderweg in op zaterdag en op zondag. Maar ja, hij heeft gewoon ook daar gewoon echt geen fout gemaakt. En in die sprint, dat was letterlijk een sprint, zeg maar. Hij heeft gewoon het gaspedaal ingedrukt en 24 ronden later losgelaten. Zo zag het er een beetje uit. En ook die actie buitenom bij Perez de eerste keer, geloof ik. Oké, hij moest hem wel bekopen, want hij werd daarna weer teruggepakt. Maar ja, ik bedoel, dit zie je toch, behalve misschien Max Verstappen dan zelf, toch helemaal niemand anders zou dit zo op deze manier kunnen. Ja. En zeker ook niet, inderdaad. Als je zeg maar al die tegenslagen krijgt, dan je moet voorzichtig zijn, hè? Want als je uitvalt, dan is het klaar waarschijnlijk. Dus dat allemaal in oogschouw nemend en dan zo die race vanaf plek 10 gewoon winnen, ja, dat is wel echt heel bijzonder en knap.
Ja, alleen de groten kunnen dit, hè? In deze situatie met deze druk. Want je kan ook zeggen, ik ga voorzichtiger racen en ik ga niet gelijk plank gas. Want als ik maar punten haal, dan blijf ik in de race. Dat zou de berekende coureur doen. Maar de echt groten gaan gewoon voor de kill. Die willen winnen en die willen gewoon voorblijven.
Ja, en je kan zeggen van ik probeer punten te scoren en behoudend te zijn. Alleen ja, daar ga je de titel niet mee winnen. Nee. Want daar is de achterstand te groot. Dus dit was misschien ook de enige optie dan. Maar wat je zegt, dit kunnen alleen de grote.
Eén meneer vond ik wel een beetje eng. Maar dat was vooral tijdens de race. Je weet op wie ik doe, hè?
Ja, ik vond hem trouwens voor en na de race ook.
Toen Toto Wolff in de camera keek, toen Hamilton langs Verstappen ging. Dat was wel echt heel, heel creepy en eng.
Ja, helemaal eens. Ja, ik vind het is een aparte man. En zeker als hij een beetje in het nauw wordt gedreven, dan Ja, dan krijgt hij die trekjes inderdaad. Ik ben het helemaal met je eens. Ja. Ik zag ook net wat hij in de persconferentie in de afloop allemaal nog weer heeft gezegd.
Oh, wat heeft hij daar allemaal losgelaten? Vertel maar, ik ga nu maar door over Toto Wolff, want we zijn nu toch...
Het was een joke dat Verstappen niet gestraft werd voor die actie in ronde 4. En Red Bull had allerlei dingen in Park Vermeen nog mogen veranderen. En zij kregen meteen een straf. En dan verlies je alle vertrouwen erin. En over die vleugel, ja, Red Bull is misschien met een protest bezig over die vleugel, zei die van ja, laat maar komen, ik stuur hem op en ze kunnen hem in het museum hangen. Of ja, allemaal van die sneren en van die dingen waarvan je denkt van neem nou gewoon deze overwinning en laat het daar verder bij. Ik vind het allemaal zo onnodig en een beetje ordinair eigenlijk, maar goed.
Ja, de straatvechter komt in hem boven, maar dat is de verkeerde straatvechter. Daar waar Lewis spreekt met doordaden, wordt Toto Wolff heel eng.
Ja, alleen misschien maakt dat toch ook daar nog wel weer wat los. In de straatvechter wat van pas komt of zo. Ik weet het niet, maar het is allemaal niet nodig,
nee.
Vind ik. En ja, als je ga bij de FIA dan zeg maar verhaal halen als je vindt dat soort dingen niet deugen. Waarom moet het allemaal zo in de media, via de media worden gespeeld? En ik bedoel, ik begrijp het wel, wij tikken dat allemaal op.
Ja.
Met veel plezier. Maar nou ja, het hoort allemaal bij die politiek en bij dit seizoen, maar het maakt hem niet...
Het maakt hem niet sympathieker.
Nee.
De sympathieke tijdsprijs die wint hij dit jaar niet. Overigens moet ik wel zeggen, ik vond het wel weer opmerkelijk. Hij was boos geworden op Red Bull onder andere en had over collegialiteit en het gentleman's agreement en dat soort dingen allemaal. Maar als er nou één man dit jaar de hele tijd bezig is geweest om de concurrentie zwart te maken over het gebruik van de vleugel en dat dit niet kon en dat niet kon, die steeds aan het zoeken was hij het toch? Hij was toch steeds aan het zeuren al die tijd op wat er allemaal gebeurde?
Ja, zeker. En ik denk dat het van allebei de kanten gebeurt. En zo hoort het ook als je denkt dat er bij de concurrentie iets niet in de haak is. Maar ja, ze vonden die straf gewoon veel te zwaar. Zij vinden dat ze die vleugel hadden mogen repareren na die kwalificatie in plaats van meteen die straf. Maar ja, alles is op ons gericht en een beetje Calimero-gedrag, dat past Mercedes niet. En dat hebben ze ook helemaal niet nodig. Dus, en inderdaad, hij doet daar zelf volop aan mee. En dat mag in die zin, dat hoort bij de sport helaas, denk ik wel eens soms. Maar ja...
Het klinkt, weet je, ik heb een dochter van 6 en als die ze niet krijgt, dan kan ze ook zo'n stem opzetten. Weet je wel, bij wijze van spreken, dat leer je heel snel af als kind. Maar Toto Wolff is dat nooit kennelijk afgeleerd door zijn ouders. Maar dat is een beetje, dat is een beetje een kind dat ze zin niet krijgt en die gaat dan dit soort dingen roepen. Dat is het toch? Het is heel kinderlijk, heel kinderachtig.
Ja. Ja, dat zijn de woorden die ik ook gebruikte. En ook gisteren, fuck them all, meteen over de... Het is ook ordinair en... Ja, ik heb er niet zoveel mee, maar...
Als ik nu de baas zou zijn van de FIA, van de FOM, zou ik blij zijn dat dit soort dingen gebeuren. Dat je strijd hebt tussen twee coureurs. Maar als dan teambazen zich zo uitlaten, zou ik ze daar juist expres een boete voor geven.
Ja.
Zo, fuck them all, prima, alsjeblieft, hier is je boete.
Ja, en ik weet ook niet misschien beoogt hij er iets mee. Hè? Misschien hoopt hij dat de FIA dan de volgende keren in het voordeel van Mercedes oordelen. Omdat ze denken van anders begint Wolff weer te zeuren. Maar ik denk eerder dat je wordt er niet populairder op.
Nee.
Bovendien, hij moest ook toegeven dat het gewoon zwart-wit was. En dat ze die test met die vleugel niet hebben gehaald. Dat ze daarvoor gefaald zijn zaterdag. Dus ja, dan kan het wel 0,2 millimeter zijn. Maar moeten we dan zeggen, nee, dat mag dan wel.
Nee, maar daar zat volgens mij ook de pijn in die opmerking daarna ook. Want die had natuurlijk met die inhaalactie van Verstappen in bocht 4. Waardoor Hamilton naar buiten werd gedrongen. En dat ze allebei buiten de baan gingen. Maar dat hij daar dus ook zijn zin niet kreeg. Ja, hij hoopte natuurlijk door die druk te zetten op die vleugel. Dan krijg ik daar mijn zin wel weer.
Ja,
maar
precies.
Dat kreeg ze dus ook niet. Maar,
nee. En overigens... ik weet niet hoe jij ernaar kijkt. Maar dit is toch in een titelgevecht. Moet dit toch zeg maar toelaatbaar zijn. Ze raken elkaar niet. Er is verder geen positie gewonnen of iets dergelijks. Oké, misschien had Verstappen er ook een... Wolff vond dat het 5 seconden had moeten zijn op zijn minst, geloof ik. Je mag toch ook wel een beetje in oogschouw nemen... de wedstrijd lezen, om het zo maar te zeggen. Hè. Je mag toch ook wel denken van, ja, hier staat zoveel op het spel. Dit laten we gewoon toe. En zeker als het dan achteraf... Hamilton pakte hem een paar ronden later. Ja, om daar dan weer op terug te komen en zo... Ja.
Ja. Wat mij wel verbaasde in de sport waar regels natuurlijk enorm ondoorzichtig zijn, omdat er 2700 regelboeken zijn waarin dan nog een reglement staat en een subreglement van een subreglement. Maar dat het zo lang duurde voordat überhaupt er een uitspraak kwam voor Hamilton en de straf voor Mercedes.
Ja, en dat is wel dat is echt een slechte zaak, vind ik hoor. Zeker omdat Mercedes moest er vrijdag al voor komen. Zaterdag nog een keer zaten ze weer 50 minuten binnen. Ik bedoel, je kon meteen zien dat Max Verstappen die vleugel weliswaar had aangeraakt, maar niet had beschadigd. Dus dat kon het punt ook niet zijn volgens mij. Nou ja, goed, dat ze dan hem nog willen horen op zaterdagochtend, snap ik al. Maar dat was om 9:30 en dan duurt het nog tot na de tweede vrije training nog weer uren. Terwijl, ik bedoel, dit was nou iets wat heel erg meetbaar is. Er is gewoon een bandbreedte en daar viel die opening van die vleugel buiten. Nou ja, simpel dan.
Ja,
alleen, ik bedoel, die uitspraak die toen kwam, 2,5 à 4'tje. Ja, het gaat natuurlijk ook om hoe leg je dat uit? Hoe voorkom je de kans op? Maak je de kans zo klein mogelijk dat er protesten komen die weer over het weekend heen moeten worden getild. Dus dat is ook een juridisch gedoe natuurlijk om de juiste woorden daarin te kiezen. Maar het is echt niet goed voor de sport. Je wil op een gegeven moment moet je toch weten waar je aan toe bent. Dit is toch niet te begrijpen voor de gemiddelde fan. Duurde echt veel te lang.
Nou ja, ze zijn natuurlijk in het land wel van de soapopera's. Want volgens mij de Mexicaanse, Braziliaanse tv staat vol met allemaal soapseries natuurlijk. Dus ja, daar past dit ook wel een beetje bij, toch?
Ja, maar ik denk toch niet dat je... Misschien is het goed voor de Netflix-aflevering. Dat zou kunnen als die allemaal achter de schermen hebben.
Zijn drie afleveringen. Zijn drie afleveringen. Ja,
alleen... ja, ik bedoel, toen die eerste mededeling kwam, daar stond eigenlijk al in... We hebben iets gezien wat niet klopt. Nou, simpel. Dan iedereen zei hier ook al van... Nou, dan wordt hij waarschijnlijk uit die uitslag geschrapt. Nou, dat was ook de uitkomst drie kwart dag later. Ja, dat hoeft toch niet zo lang te duren dan?
Nee, lijkt me ook niet. Nee. Hey, ondertussen nog drie races. Het wordt echt aftellen. Op naar Qatar.
Ja.
Wat kunnen we daar verwachten?
Nou, ik heb net even de MotoGP race van dit jaar teruggekeken. Ik ken dat circuit natuurlijk ook verder niet. Er is een rechtstuk van een kilometer, dus dat is wel weer lang. Alleen verder zijn er toch wel veel bochten, wel snelle bochten. Maar het is niet, ik denk dat je hier, als je het aantal meters vol gas zou optellen, dat Brazilië dan toch nog meer heeft. Dus... Nou ja, en een nieuw circuit, weet je wel, daar begin je toch al wat meer op nul. En het is echt warm. Ik zat in ook de temperaturen voor Saudi-Arabië te kijken. Daarna, daar is het nu echt elke dag 34 graden. Dus dat gaat een hoop vragen van al het materiaal. Dus daar gaat dit gewoon verder. En daar gaan die twee weer de dienst uitmaken. En weer heel dicht op elkaar zitten. Dat kan niet al. Ik geloof niet dat een van de twee daar... enorm dominant gaat zijn. Maar ja, dat gezegd hebbende weten we het nooit. En worden we best wel vaak verrast dit seizoen.
Dat is waar. Ja, want steeds als je denkt, oh, nu zit er een soort van tendens is, dan doorbreekt de een de ander de tendens van de ander weer eigenlijk. Hè? Dat is wat ze precies aan het doen zijn de hele tijd.
Ja, maar dat is ook echt heerlijk. Het is echt een geweldig seizoen zo. En we hebben het volgens mij al heel vroeg in het seizoen gezegd, maar laat het maar lekker tot Abu Dhabi duren. Dat zou dit gevecht echt verdienen.
Ja, tot de laatste race. Daar moet de beslissing eigenlijk vallen. En dan weet je wie de wereldkampioen wordt. Dat zou een apotheose zijn die deze sport dit jaar verdient eigenlijk, hè?
Ja, zeker. Dit gevecht past echt in die paar titanenduels die de sport heeft, die iedereen steeds noemt. Prost, Senna en Schumacher Hill. En we kunnen nogal verder terug. Maar ja, en dat, als je dat dan. Ik bedoel, dat is 23 races lang is dat smullen geweest. Met allerlei plotwendingen, allerlei dingen. En ketsers en een klapband. En het is gewoon een geweldig boek. En dat hoort eigenlijk. Niet eerder af te lopen dan op 12 december. Maar het kan natuurlijk wel. Het kan ook in Saudi-Arabië op een of andere manier beslist worden.
Het kan uiteindelijk eerder beslist worden, dat is waar. Ja. Maar tot die tijd smullen we nog wel. Want waren er trouwens nog andere coureurs die meededen vandaag, of niet?
Nou, Perez en Bottas, hè, die probeerden nog een steentje bij te dragen.
Nou, Perez deed goed die ronde afpakken van Hamilton. Laatste, dat was toch, zat ook wel verdruk op een ronde voor het einde. Dat je denkt, nou... Moet je het wel doen?
Ja. Ik dacht toch van, ik moet dat nog even zien. Maar dat was inderdaad goed uitgevoerd. En wie weet hoe belangrijk het is. Bottas had wel een mazzeltje natuurlijk met die pitstop die hij kon doen in een virtual safety car situatie.
Ja.
Die start was, die eerste ronde was natuurlijk weer, nou ja.
Ja, op zijn Bottas.
Ja, precies. En als je mij nu vraagt wie de vijfde is geworden, dan zou ik het niet weten. Zo, misschien Sainz? Ik weet het eigenlijk niet.
Nee, volgens mij Leclerc. Maar dit is precies de reden waarom die race inderdaad, waar de focus op ligt. Hè. Dat is het eigenlijk ook precies. Het is waar de focus ligt. Dat is puur op die gasten die het moeten beslissen uiteindelijk om wereldkampioen te worden. En dat hebben we nog een paar races. Ik ga het ook nog even opzoeken. Even zeker weten. Ja, Leclerc. Leclerc voor Sainz, ja. Dus dat was... Ferrari deden ook nog mee. Heel goed.
Ja.
Ik zou zeggen... jij gaat nu terug naar huis, want Arjan gaat weer naar Qatar, toch? Of niet?
Of jij? We doen ze om en om mee. Inderdaad, ja. Ja. En ik dan Jeddah.
Ja, dus jij mag even terug. Overigens hebben we morgen wel een Pitstop TV-versie met Arjan. En komende donderdag is dan weer een voorbeschouwing op Qatar, omdat we er eigenlijk nog niks van weten. Dus ja, we moeten toch een beetje gaan kijken, een beetje in gaan verdiepen in dat circuit. Ja. Dus dat gaan we dan komende donderdag doen op ad.nl. En dan is er volgende week zondagavond weer een nieuwe Pitstop podcast. Waarin we gaan terugblikken op de race in Qatar. Rick, goede reis terug. Dank voor nu.
En dankjewel.
Tot later.
Joep.
Dit was een podcast van AD.nl. Alle afleveringen vind je in de AD-app.
Hou je van hardlopen? Luister dan naar onze podcast De Pacer, waarin Erik Brommert en ik, Pim Bel, vertellen over die mooie sport. We geven tips en nodigen interessante gasten uit. Luister op de site van het AD of via Spotify of Apple Podcasts.